Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De rijkdom van het geloof. Een programma van Radio Maria. U gebracht door de Young Kids.
Beste luisteraars. In vorige uitzending maakten we kennis met de Bijbelse oorsprong van het voorspraakgebed en de kracht die het krijgt wanneer het in een consequent gelovig leven is ingebed. We gaan daar nog even verder op in. In Exodus hoofdstuk 22 lezen we: Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een wal zou kunnen opwerpen, of op de bres zou kunnen gaan staan, om het land tegen mij te verdedigen, zodat ik het niet zou verwoesten. Maar ik heb niemand gevonden. Daarom laat ik mijn woede over hen de vrije loop, en verteer hen in het vuur van mijn toorn. Hun daden laat ik op hun eigen hoofd neerkomen, luidt de Godspraak van Yahweh de Heer. Het is een klacht over de zondigheid van de priesters, over de ontrouw van het uitverkoren volk dat zich bezondigt aan afgoderij. Ook in Jesaja 63 beklaagt Yahweh zich. Ik heb geheel alleen de wijnpers getreden, en van mijn volk was er niemand bij mij. Ik keek rond, er was geen helper. Ik was verbaasd, want niemand ondersteunde mij. En reeds in Jesaja 59 zocht Yahweh tevergeefs naar een bondgenoot. De waarheid laat verstek gaan, en wie het kwade mijt, stelt zich aan plundering bloot. Yahweh heeft het gezien en keurt af dat er geen recht meer is. Vol verbijstering heeft hij gezien dat er niemand was, niemand die tussen beiden kwam. Het gebeurt ook dat Yahweh het voorspraakgebed niet verhoort. Lezen we in Exodus 32 niet? Mozes ging weer naar Yahweh en sprak: Helaas, dit volk heeft zwaar tegen u gezondigd door een god van goud te maken. Kunt gij hun toch geen vergiffenis schenken? Als dat niet gaat, schrap mij dan uit het boek dat gij geschreven hebt. Yahweh antwoordde Mozes: Ik schrap uit mijn boek alleen wie tegen mij zondigt. Breng het volk maar naar de plaats die ik u heb aangewezen. Maar de dag van vergelding komt, en dan zal ik hen hun zonde vergelden. En Yahweh straft het volk om wat zij gedaan hadden met het stierenbeeld dat Aaron gemaakt had. Mozes biedt zich dus als plaatsvervangend slachtoffer aan, wanneer Yahweh het volk niet wil sparen, Doch Yahweh beslist het in zijn wijsheid anders. Mozes wordt gespaard, het volk gestraft. En in Job 42 lezen we dan weer welke goedheid Yahweh aan Job betoont door hem al zijn bezittingen terug te geven na de zware beproevingen die hij had ondergaan, omdat Job gebeden had voor zijn vrienden. Zelfs het dubbele van zijn vroeger bezit schonk hij hem terug. Het voorspraakgebed blijkt een ervaring te zijn van Gods ondoorgrondelijke raadsbesluiten. Maar het komt steeds iemand ten goede. Degene voor wie gebeden wordt, of degene die bidt. We hoorden vorige keer ook dat Jezus ons een specifieke manier leert om met God samen te werken. We lezen in Johannes 14: Wat gij ook zult vragen in mijn naam, ik zal het doen, opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. Als gij mij iets zult vragen in mijn naam, zal ik het doen. Voorspraakgebed, als het ware, met de handtekening van Gods enige Zoon. Het maakt ons voorspraakgebed priesterlijk, omdat het deelneemt aan het gebed van de priester bij uitstek. Het voorspraakgebed van Jezus zelf was zo echt dat we zonder meer kunnen zeggen dat hij zichzelf tot voorbeden maakte. Johannes hoofdstuk 17 is één grote en diep doorleefde bede van Jezus voor de mensen die de Vader hem gegeven heeft. En voor alle die door hun woord in hem geloven. Zijn kruisdood, door Jesaja voorspeld, illustreert het. Hij gaf zijn leven prijs tot er dood en liet zich bij de weerspannigen tellen. Hij had de zonde van velen op zich genomen en kwam zo voor de weerspannigen op. Jezus komt voor ons op, al biddend en al doende.
Amen.
Gelovigen die bijzonder tot voorspraakgebed geroepen zijn, al biddend en aldoende, zijn monniken en monialen. Het zijn de contemplatieve mannen en vrouwen die in een afgezonderd leven, alleen of in gemeenschap, voor de wereld bidden. Niet weinigen menen dat contemplatieven de wereld beter zouden dienen door te werken, dan door in afzondering van de wereld te leven en te bidden. De heilige Siloan van de berg Athos, een orthodoxe monnik van Russische afkomst en overleden in 1938 op de berg Athos in Griekenland, verduidelijkt het biddend leven van contemplatieven. Het is niet de taak van een monnik om de wereld in de eerste plaats te dienen met het werk van zijn handen. Het is de roeping van de monnik om zijn leven tot ononderbroken gebed te maken. Al kan ieder mens zich daarop toeleggen, wat in de wereld echter niet zo gemakkelijk is, maar daarom niet onmogelijk. Dankzij de monniken wordt het gebed op aarde nooit onderbroken. En dat is van nut voor heel de wereld. Want, zegt de heilige Siloan, de wereld bestaat door het gebed. Hij noemt het gebed de dragende kracht van de wereld. Enkele sterke uitspraken van de heilige Siloan tonen dat hij het meent. Wanneer het gebed verslapt, zal de wereld vergaan. Wat zou een monnik kunnen bereiken met zijn handen? Eén enkele gedachte die aan God behaagt, kan wonderen doen. Ik zeg je, wanneer er geen voorbidders meer zijn, zal de wereld vergaan. De wereld bestaat nog dankzij de gebeden van de heiligen. Ook de monnik is geroepen voor heel de wereld te bidden. Dat is zijn dienst. Belast hem daarom niet met de zorgen voor deze wereld. Een monnik moet verstorven leven. Als hij in beslag genomen wordt door wereldse zorgen, is dat in het nadeel van iedereen. Tot hier Siloan. Van hoeveel heiligen in en buiten het klooster weten we niet, beste luisteraars, dat hun voorspraak een wonderbare tussenkomst van God heeft bewerkt, in omstandigheden van leven en dood, ziekte en gezondheid, oorlog en bevrijding, voorspoed en tegenspoed. Ten beste spreken voor de mens en de mensheid, de wereld voor God brengen, is het werk van de monnik. De wereld denkt soms dat monniken nutteloos zijn. Maar ze denkt dat ten onrechte. Zij weten niet dat de monnik een voorbidder is voor de gehele wereld. Zij zien zijn gebeden niet en zij weten niet hoe barmhartig de Heer ze aanneemt. De Heer kiest mensen uit die voor de wereld bidden. De monnik is zo een voorbidder voor de wereld. Een monnik of moniale bidt niet alleen voor de wereld, maar weent ook voor de wereld. zijn of haar tranen, zijn gebed, zijn liefde. Dat is de contemplatieve roeping. Voorspreker of voorspreekster zijn met hart en ziel. Ik heb voor mezelf en voor degenen voor wie ik gebeden heb, Gods grote barmhartigheid mogen ervaren, zegt Siloane. Wanneer de Heer ons over iemand verdriet geeft en ons het verlangen ingeeft voor die persoon te bidden, dan wil dat zeggen dat de Heer zich over die persoon wil ontfermen. Daarom, als je over iemand verdriet krijgt, moet je voor hem bidden. En de Heer zal hem, omwille van jou, zijn genade verlenen. Maar jij moet bidden. De Heer zal je verhoren en jij zult God verheerlijken. Vroeger dacht ik dat de Heer slechts wonderen verrichtte in antwoord op het gebed van de heiligen. Maar nu heb ik begrepen dat de Heer ook wonderen doet voor de zondaar, zodra zijn ziel nederig is geworden, gaat Siloane verder. Want wanneer de mens nederigheid leert, luistert de Heer naar zijn gebed. Toen ik dat las, beste luisteraars, dacht ik, wat kunnen heiligen zoals Siloam grappig zijn? Hij maakt het onderscheid tussen heiligen en zondaars die nederig zijn. En ik vroeg me af, is daar dan verschil tussen? Naast deze persoonlijke bemerking graag terug het woord aan deze heilige zondaar Siloam. Niet de een of andere mens of heilige doet een wonder, maar de Heilige Geest die in die mens woont. De Heer wil dat alle gered worden en eeuwig bij Hem zijn. Daarom luistert Hij naar de gebeden die de zondaar voor het welzijn van anderen of zichzelf tot Hem richt. Wanneer mensen aan Siloam vroegen voor hen te bidden, bad hij onder tranen: Heer, geef hen uw Heilige Geest, opdat zij u door de Heilige Geest mogen leren kennen. Alsof dit een samenvattend gebed is voor alle mogelijke noden. Echte monniken, toch niet alleen zij, zijn geroepen zich sterk bewust te worden van hun zondigheid en zich biddend en wenend door God te laten zuiveren. Dat doen zij voor zichzelf en voor anderen. Zo dragen zij de wereld met hun gebed en tranen en mogen zeker zijn van de verborgen vruchtbaarheid van hun leven. Monnik is hij die zich van allen afgescheiden heeft en met allen verbonden blijft, zegt Evagrius van Pontus, een van de grondleggers van het christelijk monnikendom in de Egyptische woestijn, gestorven in 399. In God vindt een monnik de mensheid terug die hij achter zich gelaten heeft. Door zijn hartsverbondenheid met God is hij verbonden met de mensheid.
Oh, yeah.
Wat een inleiding, beste luisteraars, om te komen tot een heel bijzonder gebed. Een gebed dat onder twee vormen gebeden wordt. De eerste: Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar. De tweede: Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over ons, zondaars. In de tweede vorm, het meervoud, is het Jezusgebed een voorspraakgebed. Het gebed heeft zijn ontstaan te danken aan de woestijnvaders die het beoefenden, en het ontwikkelde zich vooral in het oost-christelijk monnikendom. Maar het is uiteraard mogelijk voor iedereen. Dit gebed waaide over naar het westers christendom en werd ook buiten het klooster geliefd. Het is een gebed dat deel uitmaakt van een levenswijze in navolging van de Heer. Maar het kan ook tot die levenswijze opwekken, wanneer een mens van goede wil er zich op toelegt. Ik dank de monnik die mij het Jezusgebed opnieuw onder de aandacht gebracht heeft en zal proberen het eigene daarvan in de loop van twee uitzendingen aan u door te geven. De monastieke traditie zal dus onze inspiratiebron zijn. Het Jezusgebed wordt herhaald om op de duur ononderbroken gebed te worden. Dit is vlug gezegd, maar het is een strijd. Een strijd die tijd vraagt om er de vlam van het godsvertrouwen in te krijgen en brandend te houden. Iemand bidt, en iemand kan gebed geworden zijn. Over die groei en tegelijk die verinnerlijking gaat het. Belangrijk is er een begin mee te maken. Of het Jezusgebed in iemand wortel schiet, groeit en bloeit, is Gods zaak. Het is zoals met nederigheid en heiligheid. Ermee beginnen en volhouden. Dat is de volmaaktheid die God hier en nu van ieder van ons vraagt. Niet de volmaaktheid binnen 10 jaar en ook niet de volmaaktheid van mijn buur. Wat in het Jezusgebed aantrekt, is de eenvoud en bondigheid. De essentie ook. Omdat je leegte bent, of beter, omdat je een verlangen bent dat verlangt vervuld te worden van God. Omdat je hoe langer hoe meer in de waarachtige relatie hoop te staan tussen jezelf als zondaar en God, je verlosser. Omdat je gelooft dat het niet een veelheid aan woorden redt, maar het geloof in degene tot wie je bidt. Omdat je met het Jezusgebed deel mag uitmaken van een eeuwenoude traditie van bidders en godzoekers die de strijd en de vruchten ervan gekend hebben en tot op vandaag kennen. Het is een genade als gelovige bij de traditie van de kerk te mogen aansluiten. Waarom is het belangrijk onophoudelijk te bidden? Eenvoudig omwille van de voortdurende vereniging met God. Daarvoor zijn wij geschapen. Daarvoor werken en bidden wij. Ook leken? Alle gelovigen, dus ook leken. Hoeveel tijd en energie zijn er gewonnen wanneer we op Gods golflengte komen en vertoeven? God die waarheid en voorzienigheid is. Welk een onschatbare omniumverzekering, altijd aan Gods zijde te leven en Hem aan mijn zijde te hebben. Geen omniumverzekering in de zin van behoed te zijn voor alle kwaad en tegenslag, maar in de zin van voorzien te zijn van Gods genade om lief en leed volgens zijn wil te beleven. Dus op de beste manier, de meest humane manier voor mezelf en de naaste. Waarlijk een leven in vrede. Wie zou zich dat niet wensen? Doch hierbij hoort een tweede vraag. Wie wil zich daarvoor moeite getroosten? En waarin bestaat dan die moeite? Volgens de kerkvaders en ervaren geestelijke leiders is een zekere eenzaamheid wenselijk. Want eenzaamheid en afzondering maken stilte mogelijk. Stilte is werkelijk onontbeerlijk om te bidden. In de stilte kan men zijn hart horen en kan men God horen. Het is voor een christen van levensbelang te luisteren naar wat in zijn hart leeft en beweegt. En zo op het spoor te komen van wat ons dichter bij God brengt, of integendeel meer van hem verwijdert. Geef toe, beste luisteraars, daar doet niet alleen een monnik voordeel mee, maar elke leek. Ja, ascese, dus onthechting en boetedoening, te grote bezorgdheid vermijden, leven vanuit Gods voorzienigheid, vluchten voor wat de aandacht van God kan afleiden, dat alles is de prijs voor de innerlijke rust, de innerlijke vrede van de ziel. Het schrikt iedere beginneling af, maar het heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van het gebedsleven in de kerk. Innerlijke rust is het hart van het gebedsleven. Innerlijke rust wordt beoogd, maar het spreekt voor zich dat uiterlijke rust ze in de hand werkt. Innerlijke rust is geen doel op zich, maar wijst erop dat men de weg gevonden, gekregen heeft om tot liefde te komen. Liefde, God, is het doel van alle doen en laten in het christenleven, ook van het Jezusgebed. Wat kan die innerlijke rust nog bevorderen? We zeiden het al, afzondering of eenzaamheid en stilte. Kunnen we dat inbouwen in ons dagelijks leven? Willen we het overwegen en proberen? Uiterlijke hulpmiddelen zijn niet onbelangrijk. Er is namelijk een wisselwerking tussen geest en lichaam. Het gaat erom een klimaat te scheppen om tot innerlijke rust te komen. Dat kan door te zwijgen. Dat wil zeggen, door geen nodeloos contact te zoeken met mensen. Door niet nodeloos te praten, over koetjes en kalfjes praten. Het kan alleen gezellig zijn, maar het kan ook een vlucht zijn voor de stilte en zichzelf. Goed begrepen afzondering of eenzaamheid is een vlucht van de wereld. Niet uit antipathie voor de mensen, maar om de innerlijke vrede te vinden en te bewaren. Er is rust in ons wanneer onze vermogens beschikbaar zijn voor God.
Thank you.
U heeft het geraden. Innerlijke rust veronderstelt waakzaamheid. We herinneren ons misschien nog dat waakzaamheid een van de trappen is om tot nederigheid te komen, tot vrezen Gods, tot liefde. Hoe nodig is het te beseffen dat ons leven zich aan de binnenkant afspeelt? Maar hoezeer leven de meeste mensen voor de buitenkant? Wie echter rust gevonden heeft in zijn innerlijk, zal gemakkelijk of gemakkelijker de rust bewaren te midden van verstrooiende omstandigheden en drukte. Bij onszelf zijn. Hoe moeilijk lijkt dit? Een genade om te vragen. En berouw, liefdevol berouw. Omdat we de ene, de grote liefde, zo graag ruilen voor de buitenkant. De buitenkant van mijn wereld en de wereld. Agitatie en wanorde vermijden buiten ons en in ons, zoals gehechtheden, hartstochten, bezorgdheden. We mogen bekommerd zijn om de naaste. We mogen gehecht zijn aan familie en vrienden. Wanneer het gepaard gaat met overgave aan Gods wil voor de naaste en met geduld voor Gods weg met hem of haar. En dan is dat ook ware naastenliefde. Het Rijk Gods wensen voor iemand en vertrouwen dat God weet wat iemand nodig heeft. Dat is waarachtig voorspraakgebed. Niet doen alsof alles van onszelf afhangt. Ons niet in beslag laten nemen door de zorgen. Want de ene zorg wekt de andere op. Goed begrepen onbezorgdheid is overgave aan Gods wil en een voorwaarde om tot zuiver gebed te komen. Bidden wij in het Onze Vader niet, uw wil geschieden? Een bede om ernstig te nemen. overgave aan Gods wil brengt ons bij Gods vertrouwen. Dat is geen onverschilligheid, geen ontwijken van verantwoordelijkheid, maar ons leven in Gods handen leggen. Een hele stap, waarbij men als het ware voortdurend kan herhalen: hou mij vast, hou mij vast. Want niet ik wil leven, maar ik wil u laten leven in mij. Voor u ben ik geboren. U bent mijn bestemming. Wat daartussen ligt, is dan ook van u. Daar is geestelijke leiding een waardevolle hulp bij. Zij leert ons op God te vertrouwen. Wie kent niet de last van de verbeelding, van de bekoring, om met zo weinig mogelijk inspanning het leven zogenaamd leefbaar te houden? Wie kent niet de bekoring van lusteloosheid, ontmoediging, kortom, die verzuurde innerlijke houding die tot uiting komt in klagen, zagen, zelfmedelijden en andere beschuldigen? Die bekoringen en slechte gedachten tijdens het gebed zijn nuttige stof voor de biecht of het gesprek met een geestelijke leider. Om een hart te verkrijgen dat voortdurend voor Gods aanschijn leeft, dat voortdurend zijn wil behartigt in kleine en grote dingen, een hart dat God in gedachten heeft bij alle doen en laten, moeten we voor al die aanvechtingen vrijwaren. Moeten we de vrijheid van ons hart verdedigen. De woestijnvaders zijn daar heel radicaal in. De gedachten laten voor wat ze zijn. Er niet in gesprek mee gaan, om de geest vrij te houden en de innerlijke stilte te bewaren. Dat is nodig om het spreken van God, de ingevingen van de goede geest, te kunnen waarnemen. Dat is evangelische waakzaamheid, de adem van de biddende mens, de alertheid van de wakkere, de waakzame mens. Wakker voor wat vreemd is aan God, zodat we het vermijden. Wakker om Gods erbarmen voor onszelf en anderen af te smeken. Heer Jezus Christus, Zoon van God, red mij zondaar. Heer Jezus Christus, Zoon van God, red ons zondaars.